Welkom bij de podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.
Kapitein Haak, Voldemort, Darth Vader, Blofeld uit James Bond of Scar uit The Lion King. Het zijn allemaal vormen van de disabled villain, de slechterik uit het boek of de film die door diens uiterlijk gemarkeerd is. De boodschap lijkt te zijn dat het slechte innerlijk van de persoon te zien is aan de buitenkant, waarmee de slechterik nog slechter en enger wordt gemaakt. Het is een vorm van representatie die vaak voorkomt en waarachter allerlei discriminerende ideeën schuilgaan. We gaan het vandaag hebben over lichamelijke diversiteit in de literatuur. En dan niet alleen over de meer discriminerende voorbeelden die ik net gaf, maar ook over meer subtiele of genuanceerde uitingen van disability in de literatuur. Ik ben Maaike Hommes, ik ben schrijver en promovendus in de geesteswetenschappen en verbonden aan de Justus Liebig Universiteit in Duitsland en de Universiteit Leiden. Mijn eigen onderzoek kijkt naar onverklaarde ziekten en bevindt zich ergens op het snijvlak van disability studies, intersectioneel feministische theorie en de medical humanities. Ik ben vandaag de host van deze podcast en dat betekent dat ik voornamelijk ga luisteren naar onze twee gasten, Andries Hiskes en Pepijn de Koning. Andries die promoveert aan de Universiteit Leiden en geeft ook les aan de Haagse Hogeschool aan verpleegkundestudenten. Zijn onderzoek valt binnen literatuurwetenschappen en disability studies en kijkt naar de manier waarop gehandicapte lichamen in kunst en literatuur emotionele en lichamelijke reacties teweegbrengen. Pepijn de Koning is recent afgestudeerd Neerlandicus en volgt nu de Research Master Nederlandse Literatuur en Cultuur in Utrecht. Hij kijkt onder andere naar chronische ziekten binnen de literatuur. Welkom dus allebei.
Dankjewel.
Dankjewel. Ja.
Pepijn, jij bent wat recenter met disability studies in aanraking gekomen. En vroeg me af, hoe kwam dit zo? En was er bijvoorbeeld een bepaalde roman die je de richting induwde?
Ik denk dat dat kwam na het lezen van Welkom in het Rijk der Zieken van Hannah Barefoots. Waarbij ik dacht, oh, hier heb ik eigenlijk misschien nog nooit zo naar gekeken of zo over nagedacht. En ja, Welkom in het Rijk der Zieken. Ik ben zelf geen onderdeel van het Rijk der Zieken, maar dat betekent niet dat ik er nooit terecht zal komen. En dus ik vond dat heel erg interessant, ook als ik kijk naar gevallen van ziekte om me heen, dat het heel erg inzichtelijk kan maken wat het betekent om ziek te zijn. En dan in deze roman specifiek om chronisch ziek te zijn. Dus het hielp mij heel erg om toch een inzicht te krijgen in die wereld. En dat vond ik een hele mooie ervaring. Dus die roman was eigenlijk mijn ingang tot de disability studies, ja.
Ja, ja leuk. Ja. We gaan het straks ook nog verder over deze specifieke roman hebben. En Andries, jij bent al langer met het onderwerp bezig. En je geeft ook les aan studenten in een veel meer praktische context. En ik vroeg me af, wat voor onderwerpen behandelen jullie daar? En ben je dan ook met literatuur bezig?
Ja, goede vraag inderdaad, want ik geef dus les op het HBO... En daar heb je niet literatuuronderwijs zoals je dat wel op de universiteit hebt, maar ook niet zoals je dat op de middelbare school hebt, dat je met elkaar romans of gedichten leest. Maar toen ik begon bij verpleegkunde, toen viel mij heel erg op dat zowel verpleegkundestudenten als patiënten allemaal verhalen met zich meedragen. Dus een verpleegkundestudent komt bijvoorbeeld in de thuiszorg op bezoek bij een patiënt en die maakt er allemaal dingen mee. Die ziet de thuissituatie, die hoort ook het verhaal van die patiënt aan. En verpleegkundestudenten en ik denk medische studenten in het algemeen worden opgeleid met een vrij technische bril. Of een bril die goed voor mij vrij technisch overkomt. Hè, dus dat is eigenlijk kijken wat is er aan de hand met die persoon. Diagnose stellen, kijken wat voor behandelplan of therapie daarbij past. Waardoor je ook in een soort probleemoplossing frame terechtkomt. En narrativiteit of andere literaire vormen, die gaan voor mij veel meer over betekenisgeving. En dat is dus ook een domein waar die studenten niet per se in getraind werden. Waarvan ik dacht van, nou, ik denk dat het wel echt een waardevolle toevoeging kan zijn, naast wat dus heet evidence-based practice of evidence-based medicine. En eigenlijk in die hoedanigheid ben ik ook aan de slag gegaan met wat heet narrative medicine. Dus dat is een veld, komt oorspronkelijk uit Amerika, wat precies hierover gaat. Dus oké, als je ziektebeelden hebt en ziektepatronen, wat voor verhalen en wat voor betekenisgeving geven mensen daaraan? Wanneer ze bijvoorbeeld ziek zijn of chronisch ziek of gehandicapt, wat voor narratieve vormen horen daarbij?
Met elkaar gaan we verder in gesprek over ziekte en disability binnen de literatuur, maar vast ook daarbuiten. En dit gesprek vindt plaats in de context van de themareeks van De Reactor, genaamd Drempelstukken, mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur. De themareeks onderzoekt de sociale, fysieke en politieke drempels die schrijvers, critici en personages met een beperking ervaren in de literatuur. Deze drempels discrimineren en over deze vorm van buitensluiting zullen we het vast veelvuldig gaan hebben. En het eerste wat ik dan meteen maar aan wou snijden gaat over een heet hangijzer waar ik mezelf al meteen aan gebrand heb, namelijk over terminologie. En ik gebruikte zo net de Engelse term disability, die in de voornamelijk Anglo-Saxische en specifiek daaraan gewijde disability studies een specifieke betekenis heeft, maar ook moeilijk te vertalen is. In het Nederlands spreken we over beperking, maar ook over handicap. En volgens mij is het niet allemaal hetzelfde. Dus ik wou aan jullie vragen, welke termen gebruiken jullie en waarom?
Ik gebruik binnen mijn studie, dus als ik werk vanuit de disability studies, gebruik ik de term disability. En de disability studies maakt best wel een onderscheid tussen disability en beperking. En dat wordt dan gedaan vanuit het zogenaamde sociale model van disability. En is dan echt puur lichamelijke beperking, dus bijvoorbeeld een chronische ziekte of het missen van een been. Terwijl disability is verwijst eigenlijk naar het sociale proces. Dus de relatie tussen het individu die een bepaalde beperking heeft en de maatschappij waarin diegene te maken heeft met bepaalde barrières die worden opgelegd. Het komt eigenlijk een beetje overeen met wat er in de gender studies wordt gedaan met seksen en gender. Dus seksen, wat biologisch bepaald is, wat er tussen ons been hangt en of niet. En onze hormonen en gender, wat een soort sociaal geconstrueerd man- of vrouwbeeld is. Zo gebruik ik eigenlijk ook disability en beperking. En bijvoorbeeld handicap gebruik ik niet, omdat dat niet die nuance heeft die binnen de disability studies daaraan gegeven wordt. Dus ja.
Ja, dus dan grijpen we naar een Engelse term om weer te geven dat het over diversiteit gaat.
Ja, en dus ook de sociale constructie in plaats van het probleem van het individu die een lichamelijke beperking heeft. Ik denk dat disability, dat die term eigenlijk vanuit het sociale model heel erg duidelijk maakt. En bijvoorbeeld een term als handicap heeft die nuance niet, denk ik.
Dus. En Andries, hoe gebruik jij dat? Want jij hebt het zelf wel over handicap in referentie tot je werk.
Voor mij. Ik gebruik ook wel de term disability in het Engels, omdat ik in het Engels schrijf. Voor mij is het ook belangrijk dat die term denk ik een hele eigen culturele context hebben. Dus in Nederland gebruik ik bijvoorbeeld de term beperking. Ik zou zelf ook zeggen nu een handicap, niet een beperking. En dat komt, ik ben zelf in 1987 geboren. Toen was die term handicap heel erg gangbaar. De etymologie van die term, dus de ontstaansgeschiedenis van die term, die gaat eigenlijk terug naar een spelletje wat gespeeld werd in Engeland, waarbij mannen handen in een pet stoppen, hand in cap. Dus daar komt de term vandaan. En in die pet staken ze geld, allemaal, en dan haalde je je hand uit die pet. En dan wist je niet hoeveel geld je in je hand had. Dus vandaar ook dat je bijvoorbeeld met golf heb je ook het woord handicap. Hè? Dus waardoor het een soort negatieve bijklank heb, van je staat een soort achter. Omdat het een soort toeval zit er ook in. En ik vind die combinatie van die etymologie en dus dat het ook een soort toeval is, eigenlijk op zich ook juist heel mooi. Van dat daar is, er zit namelijk ook al die pechconnotatie in die denk ik cultureel gezien heel dominant is. Dus mensen willen, zeg maar, handicap is heel vaak de club waar je niet bij wil horen in maatschappelijk brede zin.
Ja, maar hoe is die negatieve connotatie dan gekomen, denk je?
Nou, ik denk dat te maken heeft. Je hebt een argument in disability studies waarin wordt gezegd dat disability eigenlijk een soort master signifier is. En wat ze daarmee bedoelen is dat bijvoorbeeld vrouwen worden als hysterisch gezien of wel hysterisch gerepresenteerd. Maar daar zit het onderliggende argument in dat hysterie niet wenselijk is. Of mensen van kleur zouden dommer zijn dan witte mensen. Maar daar zit weer het impliciete argument in, domheid is slecht. En dat is eigenlijk wat met dat argument bedoeld wordt, dat heel veel andere vormen van discriminatie verwijzen eigenlijk impliciet naar een gehandicapte toestand, dat die slecht zou zijn. En dat is precies wat mensen vaak niet willen. Mensen willen niet worden gezien als dom, of mensen willen niet worden gezien als fysiek zwak.
En je hebt binnen disability studies ook dan disability activisme, die beweging rondom disability pride, waarin mensen juist vanuit de activistische overweging ook heel duidelijk zeggen, ik ben blij zoals ik ben.
Ja, precies. Ja.
En dat kennen we denk ik minder rondom handicap of rondom dat woord. Ja, dus we hadden het ook al over disability, dus als een term die gaat over de sociale omgeving, die dus disability tot disability maakt. En jij noemde al, Pepijn, het sociale model. Dus er zijn verschillende modellen, zou je dat willen toelichten?
Ja, ik gebruik zelf altijd een voorbeeld wat eigenlijk standaard wordt gebruikt door disability-activisten en in de disability-studies gewoon. Er circuleert zo'n plaatje op internet dat het heel erg duidelijk maakt voor mij. Daarin zie je een persoon in een rolstoel en die wordt dan geconfronteerd met een trap. En dan staat daarboven, wat is het probleem hier? En dan links staat er dat het medisch model zegt, nou, het probleem is de persoon in die rolstoel. Als we die kunnen genezen of kunnen normaliseren tot een normaal lichaam met twee benen dat die trap op kan, dan is er geen probleem meer. En dan rechts van dat plaatje staat het sociale model dat zegt, het probleem is niet de persoon in de rolstoel, het probleem is de trap. Dus dat maakt voor mij heel erg het verschil duidelijk tussen een medisch model dat echt gestuurd is vanuit geneeskunde, wat Andries net ook al zei, het probleemoplossing idee. Dus dat stuurt naar genezing en het sociale model dat eigenlijk kijkt vanuit de samenleving die bepaalde barrières oplegt, waardoor mensen worden buitengesloten. De laatste jaren is er ook wel kritiek geformuleerd op dat sociale model. Omdat dat komt dan vooral van mensen die zich eigenlijk niet helemaal kunnen voelen in die sociale constructie van disability. Dus mensen met bijvoorbeeld een chronische ziekte die denken van, ja, in hoeverre is mijn chronische ziekte eigenlijk sociaal geconstrueerd? Waar is mijn lichaam in dat model? Waar is het feit dat ik de hele dag leef met pijn en vermoeidheid. Er ontbreekt ook wel een soort component van waar is het lichaam in het sociale model. En dus een vrij nieuwe aanpassing eigenlijk van dat sociale model is een soort interactioneel model, wat eigenlijk zegt, het is niet de samenleving op zich en het is ook niet het lichaam op zich, maar het is de interactie tussen het lichaam en de samenleving die de disability eigenlijk creëert. En op die manier wordt er in dat sociale model ruimte gecreëerd ook voor bijvoorbeeld de ervaring van chronisch zieke mensen die dan ook als disabled eigenlijk onder die paraplu-term kunnen vallen.
Ik moest ook denken aan een citaat van Diane Price Herndl, dat is een genderwetenschapper. En die schreef in 2005 over ziekte tegenover disability. Die zei dat de meeste mensen in de disability-gemeenschap niet willen worden gezien als ziek. Terwijl de meeste mensen die ziek zijn niet willen worden gezien als disabled.
Ja, en dat is misschien ook wel de reden waarom ik in mijn onderzoek dan disability gebruik als term. Omdat het binnen Nederland nog niet helemaal ingekleurd is. Dus het heeft niet mensen zijn er nog niet zo bekend mee als met ziekte of handicap. Het zijn nog niet echt die hokjes. En ik denk dat disability dan, ja, misschien ook wel ruimte kan bieden om die verschillende ervaringen samen te brengen. Dus dat is ook nog een reden waarom ik die term gebruik.
Hebben jullie, om mee te beginnen, voorbeelden uit de literatuur waarin disability op een heel problematische manier wordt weergegeven?
Problematisch.
Ja, dus ja. Zoals bijvoorbeeld de disabled villain, waar ik het in het begin over had.
Ja, ik heb wel een voorbeeld. En dat is Me Before You. Dat is een roman van Jojo Moyes. Die is ook verfilmd. En ik wil ook zo even uitleggen waarom het problematisch is, waarom ik het problematisch vind. Maar ik zal heel even kort een synopsis geven van de roman. Die roman gaat over twee mensen, een vrouw en een man. En die man is in het begin van de roman nog een soort rijke bankier of financial consultant die een motorongeluk heeft, waardoor hij in een rolstoel belandt. En hij krijgt dan eigenlijk een private nurse, iemand die hem komt verzorgen. Maar door het ongeluk en zijn nieuwe gehandicapte toestand komt hij in ieder geval die roman over als extreem verbitterd. En zelfs zo verbitterd dat hij mogelijk een einde wil maken aan zijn leven. En die vrouw die ziet dat en die probeert juist een soort ingang in die man te vinden om hem, ja, eigenlijk te laten veranderen of te laten doen inzien dat er meer in het leven is. Waardoor eigenlijk een groot deel van die roman besteed wordt aan een soort project van die vrouw die hem probeert te veranderen. En dat is ook eigenlijk waar voor mij het problematische begint. Dus er zit een bepaalde reductie al in van de complexiteit van de ervaring van hoe het is om te leven met een handicap. Het kan natuurlijk zo zijn dat je bepaalde momenten of fasen in je leven hebt waar je inderdaad ontevreden of een hele lastige relatie hebt met je eigen handicap of met je eigen lichaam. Maar op het moment dat dat het enige eigenlijk is waar je hele personage over gaat, dan wordt het bijna een soort karikatuur. En dat is ook een beetje wat er in die roman, wat mij betreft, gebeurt. Dat die man wordt eigenlijk een soort karikatuur van het leven met een disability. En die vrouw wordt bijna een karikatuur van de helpende vrouw die hem dan peert te veranderen. En ik denk dat dat ook soms een probleem kan zijn in literatuur, of nou ook in film of andere vormen van representatie. Dat mensen met een handicap vaak eigenlijk wat in het vakje gewoon ook wel narrative prosthesis wordt genoemd. Dat je eigenlijk een soort handicap hebt die als een prothese functioneert binnen het verhaal. Dus het drijft het verhaal verder, want een handicap is een probleem dat moet worden opgelost. Maar dat doet eigenlijk niet zozeer recht aan de complexiteit van de ervaring en de genuanceerdheid die je ook al in de intro noemde van het leven met een handicap. En juist die de ruimte geven en daar veel meer op ingaan. Er zijn ook literaire werken die dat wat mij betreft wel doen hoor. Maar Me Before You is juist een voorbeeld voor mij wat dat eigenlijk niet goed doet. Zelfs in moderne series die zeg maar heel erg inclusief en divers proberen te zijn, dat juist gehandicapte figuren nog steeds vaak aan de rand van het verhaal staan. Dat zijn niet de main characters, ja. Het zijn een beetje de extra characters.
Klopt het, Pepijn, dat jij ook hebt geschreven over narratieve prothese? Of als een...
Klopt, ja. Ja. Ja, in relatie tot vooral Malva van H.H. Peters. Wat een best wel prozaïsch, poëtisch werk is. Dat gaat over Malva. Dat is eigenlijk de verzwegen dochter van de bekende dichter Pablo Neruda. En zij is geboren met een waterhoofd. En zij is eigenlijk compleet uit die biografieën van Neruda verdwenen eigenlijk. En zij is ondergebracht bij een Nederlands pleeggezin in Gouda. Dus dat is wel interessant ook. Maar in ieder geval in Malva zie je wat mij betreft wel een duidelijke narratieve prothese, omdat het wordt verteld vanuit het hiernamaals. En dus Malva is op dat moment al overleden en zij verkeert in het hiernamaals. En daar is zij eigenlijk, ja, volgens mij niet helemaal disabled meer. Zij is eigenlijk teruggebracht naar de norm en zij... Er blijkt eigenlijk uit niets dat zij in dat hiernamaals ook nog steeds het kamp heeft met de beperkingen die dat waterhoofd met zich meebrengt. Dus je krijgt eigenlijk dan een soort normaliserende kijk op haar leven mee in plaats van het disabled perspectief.
Is dat ook, denk ik, terugkwam in de stukken die ik van jullie heb gelezen, was het staren naar mensen met een disability, dus ook op straat bijvoorbeeld, dus de zichtbaarheid ervan en de reactie die dat dan met mensen oproept en... Andries, ik denk, hier komen we echt op jouw terrein. Wat betreft de zichtbaarheid, zou je daar wat meer over willen vertellen?
Ja, dus in mijn proefschrift, het eerste hoofdstuk gaat over het concept deformity, het misvormde lichaam. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van twee werken. Een film van David Lynch, The Elephant Man, en een roman Jane Eyre van Charlotte Bronte. En eigenlijk gaan die twee werken allebei op een bepaalde manier over wanneer het misvormde lichaam verschijnt, dan is dat niet een neutraal verschijnen. Dus op het moment dat een lichaam dat niet misvormd is een ruimte binnenstapt, dan valt het niet per se op. Of dan... Maar op het moment dat een misvormd lichaam een ruimte instapt, dan vat het al de aandacht. En ik heb eigenlijk beide werken gelezen van, oké, wat gebeurt er nou op het moment dat... Want dat wordt natuurlijk ook nog verfilmd of opgeschreven. Wat gebeurt er nou op het moment dat dat lichaam die ruimte instapt en hoe organiseren de andere lichamen zich in die ruimte waar dat lichaam eigenlijk dus tentoon wordt gesteld. En in het geval van The Elephant Man, dat begint in een freakshow. En in die freakshow zit hij dus ook vast. En hij wordt letterlijk tentoongesteld. Dus er staat ook gewoon een groot doek. Hij zit achter het tralies en er wordt een soort groot doek voorgespannen.
Want wat is het verhaal van The Elephant Man?
Dat gaat over, het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Mm-hmm. Het gaat over John Merrick. In het echte leven heet hij Joseph Merrick. Was een misvormde man in Victoriaans Londen. Die daar ook in een freakshow werd tentoongesteld. En een freakshow was in de 19e eeuw eigenlijk een verzameling van mensen met allerlei soorten beperkingen die zo uitzonderlijk werden beschouwd.
Een soort een vrij populaire vorm van vermaak, toch? Een soort dierentuin eigenlijk voor mensen.
Ja, dan kun je een soort dierentuin inderdaad voor mensen. Die ook dus werden tentoongesteld. Dus dat gaat ook over die zichtbaarheid. Want het gaat over, oké, wanneer mag je naar het lichaam eigenlijk kijken? En in die film, hij is eigenlijk zo uitzonderlijk dat hij ook apart wordt gehouden. En een arts, Treves heet die man, die krijgt daar op een gegeven moment, die weet dat die man, dat die Merrick daar zit. En dan gaat hij daarheen en dan wil hij een private showing, dus eigenlijk dat hij alleen mag beschouwen. En die hele scène, daar zit een enorme spanning in, want je ziet hem dan de trap aflopen. En dat duurt allemaal best wel een paar minuten voordat hij überhaupt daar komt. En dan krijg je een inleiding en dan opeens wordt het gordijn weggeschoven. En het boeiende is, je ziet eigenlijk de Elephant Man zelf als kijker van de film eigenlijk maar een paar seconden. Je ziet dat lichaam eigenlijk zelf helemaal niet goed. En wat je wel ziet is de reactie van Dr. Treves. Dus die kijkt, en dat is echt een hele mooie scène, als een zoom-in van 27 seconden. Dat is best wel lang, een half minuut voor een zoom-in. En dan wordt alleen maar de camera steeds verder ingezoomd op zijn gezicht. En in mijn analyse van die film kijk ik dus ook naar verschillende culturele locaties. Bijvoorbeeld de Freakshow, maar op een gegeven moment haalt Treves hem ook uit de Freakshow om in het ziekenhuis te behandelen. Maar hij stelt hem daar eigenlijk ook weer aan zijn collega's voor, maar op een hele theatrale manier, waarin hij hem helemaal uitlegt wat er aan de hand is. En hij neemt hem ook mee naar huis om aan zijn vrouw te laten zien. Dus waar dat lichaam eigenlijk ook komt, het kan niet anders dan op een bepaalde manier theatraal of als een spektakel verschijnen. En dat maakt ook dat dat lichaam dus niet op een manier in het sociale verkeer mee kan doen, dat andere lichamen dat wel kunnen. Want het is elke keer een spektakel als die verschijnt.
Ja, en hierbij dus ook, deze film gaat dan ook echt over het performen van deze lichaam.
Exact. Dus ik zie inderdaad die verschijning als een vorm van een performance, ja. Maar ook weer waar het lichaam wat tentoongesteld wordt, niet heel veel handelingsvermogen heeft om te bepalen hoe het verschijnt. Dus hij wordt heel vaak tentoongesteld. En ik lees die film dus ook in termen van dat hij uiteindelijk wel een vorm van handelingsvermogen, of in Engels agency, eigenlijk probeert te verkrijgen. En op een gegeven moment biedt hij ook weerstand aan een menigte die hem achterna zit aan het einde van de film. En dan zegt hij ook, I am not an elephant. Omdat zijn bijnaam de Elephant Man is. En dan probeert hij echt een soort afstand te creëren tot dat tentoongesteld worden.
Ja, interessant. Andries, je noemde het net al. Jane Eyre, een roman die vaak wordt aangehaald binnen Disability Studies. Roman uit 1847. Het is dan een van de Victoriaanse romans. Uiteindelijk een liefdesroman, toch? Maar wat donkerder, denk ik, dan bijvoorbeeld het boek van Jane Austen. Dus er is wel een vrouwelijk hoofdpersonage dat uiteindelijk de liefde vindt en zichzelf realiseert in een heteroseksueel huwelijk. Maar er is ook wel wat meer aan de hand. Dus even een soort samenvatting met spoilers. Jane is een wees en ze groeit op in een weeshuis en dat is erg streng. En ze heeft weinig liefdeervaring ervaren in haar leven. En dan gaat ze werken als gouvernante in een groot huis genaamd Thornfield Hall. En dan de heer des huizes, dat is Mr. Rochester. En hij is erg rijk en vaak weg van huis. Maar hij heeft er wel een Frans meisje genaamd Adèle geplaatst. Die dan door Jane op Engelse manier opgevoed moet worden. En Rochester is een mysterieuze figuur die door van alles en nog wat getormenteerd wordt. En die lijkt dan de jonge en nog arme Jane. Hij ziet dan een beetje zijn redding in haar. En Jane is eenzaam en heeft weinig toekomstperspectief. En ik zal je dan de plots en twist besparen, maar Rochester die wordt verliefd op Jane. En Jane ook op hem, maar die durft dan niet te geloven dat iemand van haar houdt. En uiteindelijk verklaart ze de liefde aan hem. Wat dan ook een vrij zeldzame en vooruitstrevende daad was, denk ik, in die tijd. Voor een vrouwelijk romanpersonage. Ze staan voor het altaar en dan blijkt dat Rochester al een vrouw heeft.
Ja, hij heeft dan inderdaad een vrouw en die houdt hij eigenlijk op zolder. En dat zou een mad woman zijn, dus daar zit ook al een disability component in. Jane komt erachter en die vertrekt daardoor ook, die gaat weg. Dan vindt er een huisbrand plaats in het huis van Rochester, waarin hij ook, hij zit in dat huis terwijl die brand woekert. En op een gegeven moment dan besluit Jane in de roman om toch weer terug te keren. Om terug te keren naar Rochester. Maar ze heeft ondertussen ook een erfenis ontvangen. Wat in die tijd voor vrouwen problematisch was, omdat ze eigenlijk onafhankelijk was, financieel gezien. Dus hem financieel gezien ook eigenlijk niet nodig heeft. Dus dan gaat het ook hem, dan gaat het juist over trouw voor de liefde. Rochester die overleeft die brand, maar die mist eigenlijk zicht in één oog. Dus hij is in één oog blind en zijn arm is verminkt door die brand. En op het moment dat ze elkaar ontmoeten, is Jane heel erg nerveus over die erfenis, hoe Rochester daarop gaat reageren. Maar Rochester is heel erg nerveus over zijn lichaam en hoe Jane dat gaat ervaren. En op een gegeven moment heeft Jane door wat er eigenlijk speelt bij Rochester. Dat hij eigenlijk heel erg nerveus is over zijn lichaam. En dat wordt ook in de tekst heel erg gedramatiseerd. Dat hij echt zijn arm echt toont aan Jane. Van kijk dit. En wil je dit wel? En zou je dit wel willen? En op het moment dat Jane erachter komt, dan denkt ze, oh, weet je, dit is eigenlijk het enige wat dan bij hem speelt. En dat is eigenlijk voor haar dan niet zo'n groot probleem. En dan zie je dus dat zij eigenlijk onderling een soort de nervositeit en de spanningen uitwisselen om een soort de spanning rondom zijn disability weg te halen. En het interessante is wel dat iets later na die scène, dan staat een heel lange beschrijving waarin zij Rochester bij een haardvuur zit en eigenlijk ook wel heel erg verdrietig vindt en heel zielig vindt dat dit hem dan toch is overkomen. En dat vond ik een heel mooi contrast, want in dat gesprek lijkt ze bijna een soort emancipatoire perspectief te hebben. Van, oh, nou, als dit het voor jou is, daar, weet je, dat is voor mij geen probleem. En dan later in de roman wordt het ook alweer genuanceerd. Dat ze dat ook wel weer lastig lijkt te vinden. Want dat is wel een scène die voor mij die complexiteit en nuance heel goed omschrijft. Van, ja, hoe voelen mensen nou wat een gehandicapt lichaam doet? Maar ook bijvoorbeeld, wat zeggen ze? En wat denken en voelen ze? Want dat kan je in literatuur heel goed doen, hè, dat je die innerlijke stem hebt die eigenlijk alleen maar voor de lezer en de persoon zelf is, en de dialoog die er plaatsvindt. En daar zit wel degelijk in die roman een contrast tussen. Ja. Dus Jane voelt en denkt wel andere dingen over zijn handicap dan dat zij met Rochester deelt. En juist die nuance, dat vind ik een hele rijke insteek ook, omdat dat zijn dus dingen die je weer, als je bijvoorbeeld daarover les wil geven, heel goed kunt tonen. Van oké, weet je, er kan dus een verschil zitten tussen wat mensen zeggen of wat mensen misschien sociaal wenselijk achten en wat ze ook voelen en wat ze niet uitspreken.
Ja, laten we dan nu doorgaan op echt een heel andere roman. Zeker naast Jane Eyre. Dat is Het Rijk der Zieken van Hannah Barefoot. Het is Nederlands. Redelijk recent, uit 2019, geloof ik. Klopt dat? En dat is denk ik een heel moderne vertelling in hedendaagse taal, maar ook op een bepaalde manier een soort metaforische vertelling die soms traditioneel of haast een beetje moraliserend kan aandoen, vond ik. Maar daar mag jij meer over zeggen, Pepijn. Want het bestaat uit twee parallele vertellingen, toch? En het volgt het hoofdpersonage Clay, die na een bezoek aan een kinderboerderij met zijn vriendin en nichtje een zieke geit daarmee in aanraking komt en dan besmet raakt met Q-koorts. Hij ontwikkelt dan het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. En voor de mensen die hier nooit van gehoord hebben, dat is een QVS of Q-koorts vermoeidheidssyndroom, een postinfectieziekte zonder duidelijke medische oorzaak of waar ook geen behandeling voor is. Dus men weet niet precies waarom de symptomen na infectie aanhouden. Dus dit boek werd geschreven voor de coronapandemie. En nu kennen we natuurlijk ook long-covid of post-covid-syndroom.
Ja. Ja. Het is best wel vergelijkbaar, denk ik, ook in de chronische pijnen en de koortsaanvallen en de vermoeidheidsklachten die daarbij horen, ja. En misschien kunnen we het eerst hebben over de titel, Welkom bij het Rijk der Zieken. Het is geleend van Susan Sontag, haar essaybundel Ziekte als metafoor, Illness as metaphor. En ik dacht, misschien kan ik gewoon het begin voorlezen, omdat het zo sterk is. En omdat het ook meteen inzichtelijk maakt wat de kracht van metaforen is. We hadden het net al over corona. Nou, daar vlogen de metaforen ons ook om de oren. We zaten in een oorlog met een onzichtbare vijand. Er waren frontlinies en die lagen in het ziekenhuis. Corona was een straf van moeder natuur. Dus als we het over ziekte hebben, hebben we het ook meestal over metaforen. Dus ik zal nu even het begin van ziekte als metafoor voorlezen. Ziekte vormt de schaduwzijde van het leven. Het ingezetenschap van een duister rijk. Iedereen die geboren wordt is ingezetene van twee rijken. Hij is zowel ingezetene van het rijk der gezonden als van het rijk der zieken. Hoewel we bij voorkeur alleen van het goede paspoort gebruik maken, wordt iedereen vroeg of laat gedwongen ingezetene van dat andere rijk, al is het maar tijdelijk. Ik wil niet gaan beschrijven wat het emigreren naar het Rijk der Zieken eigenlijk is en wat het betekent om daar te moeten leven, maar wel wil ik de sentimentele of met straf te maken hebbende fantasieën die over deze situatie zijn verzonnen aan de orde stellen. Het gaat niet om echte geografie, maar om stereotypen van de volksaard. Mijn onderwerp is niet de ziekte van het lichaam zelf, maar de manieren waarop de ziekte als figuur of metafoor wordt gebruikt. Ik wil aantonen dat ziekte geen metafoor, geen figuurlijk begrip is en dat de meest waarachtige opvatting van ziekte en tevens de meest gezonde manier van ziek zijn een beschouwingswijze is die zoveel mogelijk gezuiverd is van metaforisch denken en daarmee hiertegen ook de meeste weerstand biedt.
En volgens mij heeft Sontag in dit essay dan voornamelijk over de manier waarop er over kanker en tuberculose, TBC, werd geschreven. Toen die ziekten steeds meer voorkwamen.
Ja.
Mensen nog niet heel goed wisten waar die vandaan komen. En dat op het moment dat mensen dat niet weten, dat er dan van allerlei ideeën bij worden gehaald. Zoals bij TBC, dat mensen die tuberculose hadden, die zouden te hard hebben geleefd of met te veel passie.
Ja, ja.
En bij kanker is iets wat vaak voorkomt, is dat mensen dan zeggen dat het komt door allerlei opgekropte emoties.
Ja.
En dat zijn volgens Sontag dan heel problematische manieren waarbij ook die ziekte aan een iemands persoonlijkheid of individu wordt gekoppeld. Barefoot is eigenlijk aan de haal gegaan met het idee van die twee rijken,
ja,
toch?
Ja, klopt, ja. Ja. Dus wat je net al zei, er zijn eigenlijk twee parallelle verhaallijnen. Eén in de echte wereld en één in het Rijk der Zieken dan. En dat Rijk der Zieken is eigenlijk een soort van allegorie voor de reis die het hoofdpersonage doormaakt in de echte wereld. Dus hij krijgt uiteindelijk die diagnose van QVS. Dus hij weet eindelijk wat er aan de hand is. En vervolgens heeft dat verhaal voor mij heel erg het narratieve verloop van leren leven met een chronische ziekte en het accepteren van het feit dat je niet meer beter wordt. En hij ontmoet dan uiteindelijk Marla. En Marla is ook chronisch ziek. Zij is gediagnosticeerd met fibromyalgie. En zij probeert eigenlijk Clay zijn eigen ziekte te laten accepteren. Nou, daar heeft hij nogal wat moeite mee. En dat wordt dan vervolgens gemetaforiseerd in dat Rijk der Zieken. Waarin hij letterlijk aan de hand van Susan Sontag wordt rondgeleid door dat rijk. Eigenlijk.
Ja, want Susan Sontag is ook een personage eigenlijk
Klopt, in dit
verhaal.
Maar het blijft eigenlijk aan het einde onduidelijk of hij nou helemaal zijn staat heeft geaccepteerd. Uiteindelijk komen ze dan in het Rijk der Zieken in een plek die heet Greenville. En Greenville is eigenlijk waar je verblijft in het Rijk der Zieken als je geen kans meer hebt op genezing. Dus dat lijkt dan eigenlijk te suggereren van, oh, hij heeft eindelijk zijn plek weten te vinden en het feit dat hij daarmee leeft. Maar dat blijft een beetje onduidelijk in hoeverre hij daar gedwongen eigenlijk moet zitten of dat hij dat echt vrijwillig in Greenville zijn plek heeft gevonden.
Ben je het eigenlijk eens met het bestaan van twee rijken?
Het Rijk der Zieken is denk ik, het is niet één rijk. Ik bedoel, er zijn heel veel verschillende ervaringen van ziek zijn. Dus het is niet zo dat al die ervaringen binnen één rijk worden gevat, denk ik. Want daar worden ze ook mee geconfronteerd in dat Rijk der Zieken. Omdat eigenlijk alles gestuurd is op, oké, wat is de diagnose en wat is vervolgens genezing binnen dat Rijk der Zieken. Eén Rijk der Zieken, dat is een mythe. Ik denk wel dat er zijn meerdere rijken der zieken. Dat is voor iedereen verschillend, denk ik.
Ja. Ja, ik dacht meer aan het idee van twee gescheiden werelden. Dus een wereld waarin mensen met ziekte leven en mensen er zonder. En wat het zou betekenen als dat niet meer gescheiden was. Mm-hmm. Het zou wat mij betreft betekenen dat er meer ruimte is gewoon voor ziek zijn in de huidige maatschappij.
Ja.
Dus misschien heeft Barefoot dan heel erg laten zien dat er weinig ruimte voor is. Of...
Ja, dat denk ik wel, ja. Hij raakt eigenlijk vervreemd van de gezonde maatschappij in de loop van dat boek. Dus de relatie met zijn vriendin houdt geen stand. En dan komt uiteindelijk dus dat personage Marla, wat als soort van helper hem aan de hand neemt vanuit dat Rijk der Zieken. Maar die twee gescheiden werelden zitten dus wel heel erg in de roman. En het gaat eigenlijk over acceptatie van elkaar op dat moment. En dan vooral van het Rijk der Gezonden eigenlijk naar het Rijk der Zieken.
Wat mij ook opvalt, is een ander onderwerp misschien, is dat er vaak ook over ziek zijn wordt gesproken in termen van of je wel of niet nog kan werken. Dus dat het heel vaak natuurlijk in een kapitalistische maatschappij, gezond zijn betekent gezond genoeg om te werken. Of dat je een diagnose krijgt op het moment dat het je productiviteit beperkt.
Ja, ik denk dat de relatie met werk is natuurlijk een heel belangrijk domein. In die zin, wat je al zegt, van het heeft dus heel erg te maken met de productiviteit die een persoon kan bieden. En in mijn onderzoek, dat heet Disability and its Effective Affordances. Een beetje een ingewikkelde titel, maar dat gaat eigenlijk dus over die affectieve component. Dat gaat eigenlijk over hoe mensen geraakt worden. En wat je bijvoorbeeld ziet in de relatie tot werk. Wat doet het nou met mensen op het moment dat ze de capaciteit om werk te produceren eigenlijk verliezen? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Want blijkbaar is het dus zo dat het één ernstig is. Hè, dus voor de persoon die dat overkomt, maar soms ook heel vaak, tenminste ook voor de omgeving. En waarom is dat dus zo? Dus dat zegt iets over hoe we sociale waarden ook koppelen aan het vermogen om te produceren in een arbeidsomgeving. En nu hadden we het over van oké, hoe kunnen die twee rijken, als het twee rijken zijn, dichter bij elkaar komen. Blijkbaar is dat dus een plek waar de grenzen van die rijken voor mij worden opgetekend. Dus die zitten eigenlijk voor mij heel erg onbewust in ons systeem. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld voelt van ik kan niet meer meekomen in de maatschappij doordat ik niet meer kan werken, dan opeens voel je dat er dus een grens is tussen die twee werelden. En juist die manier van benaderen is voor mij heel erg relevant. Dus niet zozeer van die twee rijken zijn al van tevoren gescheiden, maar veel meer dat de grenzen eigenlijk ontstaan of toonbaar worden op het moment dat een vorm van uitsluiting plaatsvindt. En hoe komt het dan dat die uitsluiting plaatsvindt? Dus dat heeft denk ik ook te maken met dat op het moment dat je niet meer kan werken is het voor jezelf vaak heel vervelend. Maar dat heeft ook weer te maken dat andere mensen jou anders gaan benaderen. En dus jouw sociale positie verandert ook op het moment dat je die productiviteit niet meer kan opbrengen. Dus het is niet alleen maar het verlies van werk dat erg is, maar ook dat iets met je sociale omgeving vaak doet. Ja, dus als je het hebt over twee rijken, is denk ik een heel belangrijk onderdeel van waarom we daarover na kunnen denken in termen van dat er twee rijken zouden zijn, is dat er juist zaken zijn die bijvoorbeeld als je in het Rijk der Zieken bevindt, niet vertaalbaar zijn of eigenlijk niet communiceerbaar naar mensen die dat niet hebben. En dat de eigenzinnigheid van jouw ervaring, op het moment dat je een handicap hebt of chronische ziekte, niet goed meer te communiceren is naar een derde partij toe. En juist het gebrek aan communicatie is ook iets wat literatuur heel goed kan onderzoeken. Dus wanneer stokken zinnen of wanneer worden zinnen afgebroken, ook gewoon letterlijk in tekst, omdat de hulpvraag bijvoorbeeld niet goed gearticuleerd kan worden, of dat de persoon zelf ook niet kan aangeven wat voor hulp die nodig heeft. En juist ook dat gebied, dat taal gaat stokken of gaat stotteren, of is iets wat voor zorgprofessionals heel herkenbaar is. En daardoor ook weer een ingang biedt om daarover te praten. En dus over het gebrek aan wat je in taal kunt vangen.
Nu hebben we geconcludeerd dat literatuur zoveel goeds kan doen. Hebben jullie Hebben jullie nog tips voor de luisteraar?
Ik heb wel een tip. Dat is de roman die ik in mijn derde hoofdstuk van mijn proefschrift ook behandel. Dat is A Little Life van Hanya Yanagihara. Dat is een Amerikaanse roman. Speelt zich af in New York en gaat over vier jonge mannen. En dat begint eigenlijk als een soort vriendengroep. Maar heel snel leer je als lezer dat een van die jongens, Jude, die heeft een handicap. En ik zal niet te veel verklappen, maar door de roman heen, het is een vrij dikke roman van 700 pagina's, leer je ook waardoor hij die handicap heeft gekregen. Maar in die roman zit ook heel veel zelfbeschadiging. En een van de boeiende thema's die roman onderzoekt, is als je genoeg aan zelfbeschadiging doet, dan kun je daar ook nog verder gehandicapt door raken. Dus een gehandicapte man die aan zelfbeschadiging doet. En die roman onderzoekt voor mij op een hele boeiende manier hoe wanneer iemand die al een handicap heeft aan zelfbeschadiging doet, hoe de omgeving daarmee omgaat of niet. Dus heel veel van die roman wordt ook besteed aan van, ja, hoe maak je dat bespreekbaar? Hoe benader je iemand? Hoe snijd je dit onderwerp überhaupt aan? Of is daar, wat is de mogelijkheid daartoe? Want het is natuurlijk zo gevoelig en zo gelaagd, dat daar ook vaak een ongrijpbaarheid in zit. En ik denk dat, als we het hebben over nuance en complexiteit, dat die roman het heel goed kan vangen.
Ja. Mooi. En jij, Pepijn?
Nou, naast het welkom in het Rijk door zieken en ziekte als metafoor, zou ik misschien toch ook wel Malva willen aanraden. Ik was daar misschien een beetje kritisch op, maar eigenlijk is dat toch best wel een genuanceerd boek. Als ik er zo over, ja, ik heb daar mijn scriptie over geschreven, dus ik was daar natuurlijk super genuanceerd over. Maar ik kan dat echt aanraden, omdat het heel poëtisch is en omdat het eigenlijk met taal ook, ja, de metaforen onderzoekt die we gebruiken om, nou ja, in dat geval dan over een waterhoofd te praten. Dus dat vind ik heel mooi om te lezen. Ook hoe die visuele metaforen dan vervolgens weer worden omgezet tot inclusievere, soort van belichaamde metaforen.
Ik heb ook nog een tip. Dat is wel, denk ik, een iets andere richting. Maar ik wou graag nog Sick Woman Theory noemen. Of een essay van Johanna Hetva, een multidisciplinair Koreaans-Amerikaanse kunstenaar. En dat is recent in het Nederlands vertaald door Talia Ostendorf met de titel Theorie van de zieke vrouw. En dat gaat heel erg in op de beperkte ruimte van mensen met een disability en mensen met een chronische ziekte, vooral binnen het kapitalistisch systeem, wat volgens Hetva echt totaal omver geworpen moet worden. En ik dacht ook nog aan Ill Feelings, dat helaas niet in het Nederlands verkrijgbaar is, van Alice Hattrick. Bij Fitzcarraldo Editions kwam dat uit. En dat vertelt over Hattrick's eigen de ziekte van haar moeder, die beide met ME-CVS werden gediagnosticeerd. En dat gaat ook in op de relatie tussen hun beide ziektes. Dus dat laat dat heel mooi zien. En als laatste wou ik nog noemen dat ik weet dat er in september bij uitgeverij Pluim een boek uitkomt van Sanne Bloemink, journalist, die een verkenning van onze omgang met pijn heeft geschreven. Dus dat komt nog uit, maar is zeker iets, denk ik, om naar uit te kijken. Het is meer journalistiek en non-fictie, maar vast zeker de moeite waard.
Dit was een podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.